Ik wil vanmorgen met elkaar gaan nadenken over 1 Korinthe 15. En we gaan daar een heel stuk uit lezen. Ik wil een stuk gaan lezen uit vers 1 tot 34. En ik sla een paar keer een klein stukje over. Maar ik zal zeggen wanneer we naar een verdere volgend vers gaan. Zodat u daar precies bij blijft. In Korinthe 15 en dan beginnen we bij vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meeste nu nog in leven zijn, maar sommige ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. En dan ga ik verder in vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen dan sommigen onder u zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos? U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. En dan ga ik verder in vers 24. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet wordt gedaan is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij, die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, dat is de Vader, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in alles zal zijn. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag. En betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus, onze Heer. Als ik naar een mens gesproken tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft het dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven we. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet. Want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Ik ga niet over elk vers wat zeggen, want dan zitten we hier vanavond nog. Maar ik wil over een aantal versen iets gaan zeggen vanmorgen. En het thema van de preek is: wij hebben geen zinloos geloof. Het thema van de preek is: wij hebben geen zinloos geloof. En dat kun je zien als je kijkt naar het moment dat je gered werd. Dus dat is het verleden. En je kunt dat ook zien als je kijkt naar gewoon je leven vandaag. Zoals het heden, je leven op aarde nu. En je kunt dat ook zien als je kijkt naar de toekomst, naar dat wat vooruit ligt. het eeuwige leven. En als kind begreep ik nooit zo goed, en soms begrijp je dingen als kinderen ook gewoon niet, wat nou precies de betekenis van de opstanding was. Ja, Jezus stond op uit de dood, en maar wat betekent dat dan? En de laatste jaren zijn mijn ogen daar steeds meer voor open gegaan, ben ik daar steeds meer over gaan zien, steeds meer over gaan leren, wat dat eigenlijk betekent dat Jezus is opgestaan. En Paulus die wijdt in dit hoofdstuk hier daar best wel het een en ander over uit. Waarom is Jezus opgestaan en wat betekent dat? En wat hij hier doet is eigenlijk dat hij ook zegt van ja, als het niet gebeurd zou zijn, wat is daar dan het gevolg van? Dat is natuurlijk niet, maar hij zegt eigenlijk van ja, maar als het niet gebeurd zou zijn, dan is dit het gevolg. En het leven van Paulus dat kenmerkt zich eigenlijk door het verkondigen van het evangelie, door het evangelie verder te brengen. En mensen op te bouwen als ze tot geloof kwamen en weer verder te gaan en dat elke keer zo te doen. Zodat steeds meer mensen het evangelie gingen horen, het konden geloven en een discipel van Jezus konden worden. En Paulus die schrijft in dit gedeelte over een zinloos geloof. En ik wil vanmorgen eigenlijk ontdekken wat het betekent als je een zinvol geloof hebt. En we gaan dan natuurlijk ook zien wat een zinloos geloof is. En Paulus die legde zijn leven eigenlijk in de waag voor het evangelie. Hij zette eigenlijk zijn leven soms op het spel. En hij schrijft in vers 32. En dan gaan we straks nog wel naar kijken over wilde beesten waar hij mee gevochten heeft. Wat betekent dat precies? En maar Paulus ging ver. En soms dan kun je daar naar kijken en denken van ja, oké, dat is mooi dat hij dat deed. Ik weet niet of ik dat zelf zou doen. En vanmorgen wil ik eigenlijk met je nadenken, ja, wat dreef hem daar nou in? Wat dreef hem en waarom deed hij dat? Waar misschien anderen achterblijven? We gaan beginnen in vers 1, want daar schrijft Paulus over het evangelie, wat hij verkondigd heeft aan deze gemeente en wat ze ook aangenomen hebben, wat ze aanvaard hebben. Paulus was daar gekomen en hij had het evangelie aan deze mensen verkondigd en zij hebben dat aangenomen. En er is een gemeente ontstaan en zij hebben Jezus leren kennen. Hij had het goede nieuws aan ze verkondigd en ze hadden het aanvaard als de enige weg, als de enige waarheid, waardoor ze tot God konden komen en waardoor ze gered konden worden. Paulus was daar geweest en hij zegt dat. Ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dus hij wil ze als het ware het evangelie opnieuw in herinnering brengen. Het is een brief aan gelovigen en hij zegt veel, ik maak je opnieuw bekend het evangelie. Als je zegt, ja maar, hallo, ze zijn toch gered, dus dan is dat station toch voorbij. Soms is het goed om weer opnieuw na te denken over het evangelie en na te denken van waar gaat dit eigenlijk over? En wat geloof ik? En waarom geloof ik dat? En wat houdt dat in? En waarom is het eigenlijk het beste verhaal? Wat kan er iemand anders te vertellen hebben? En Paulus herinnert ze hier weer aan het evangelie. En dat is eigenlijk de eerste vraag die bij mij opkomt. Hij zegt, wat u aangenomen hebt. Hebben we het evangelie aangenomen? Ben ik gered? En niet als een historische waarheid. Er zijn zat mensen die het als een historische waarheid omarmen. Maar Paulus zegt, nee, dat niet. Je moet het aannemen voor jezelf. Je moet het aanvaarden voor jezelf. Als verlossing van je zonde. Jezus, hij zegt, Jezus is een grootste schat. We hebben dat lied gezongen. Ik had eigenlijk eerst nog een ander thema voor deze preek, maar Jezus is de grootste schat. En hij zegt, joh, ik ga je opnieuw vertellen over Jezus. En misschien zeggen we, ja, waarom? Nou, daar kom je straks achter, maar dat is heel belangrijk. Het is goed om na te denken over wie Jezus is. Wat hij gedaan heeft aan het kruis. En afgelopen vrijdag hebben we daar als kerk opnieuw bij stilgestaan. En dat doen we vaker dan Goede Vrijdag, maar we hebben gezegd, oké. Die dag denken we daar aan terug. En denken we daar opnieuw over na. Want weet je, ik heb een heel zinvol geloof. Als ik kijk naar het moment toen ik gered werd. Want dat was het moment dat ik zekerheid ontving dat mijn zonden vergeven waren. Nou, dat is denk ik heel zinvol. En dat is belangrijk. Het is heel zinvol, want op dat moment ontving ik vrede met God. We hebben vrede, zegt Paulus in Romeinen 5. Die vrede gaat niet over. Dus daarom is het zinvol. Daarom is het belangrijk. Ik heb vrede met God. En door Jezus mag ik komen in de nabijheid van God. Dat gebeurde toen ik gered werd. En die lijst die kun je heel veel met heel veel dingen aanvullen die door Jezus zijn. En weet je, het raakt mij elke keer weer het feit dat ik met al mijn zonden, met al mijn gebrek en met al mijn tekort tot Jezus mag komen, is pure genade van God. Maar het is wel de basis. Het evangelie wat ik u verkondigd heb, dat is het fundament. Paulus zegt, ik maak nog even opnieuw het fundament duidelijk. En dat doet hij ook. Hij zegt in vers 3, het eerste wat ik je heb overgeleverd, wat ik je overgebracht heb, heb ik ook ontvangen. Dat Christus, dat Jezus gestorven is voor onze zonden. Hij zegt, dat is het eerste. Dat is het kruis. Dat is de hoop van je leven. Dat is de hoop dat als je hier misschien vanmorgen zit en zegt van ja, maar je wil eigenlijk niet weten wat ik van de week gedaan heb. Welkom bij het kruis. Daar wordt niets buitengesloten van een bepaalde zonde. Daar wordt niemand uitgesloten omdat iets voor de zoveelste keer gebeurd is. Paulus zegt, dat ga ik je eerst even in herinnering brengen. En dat moet je nooit vergeten. Dit is zo zinvol. Dit is zo van betekenis. Dit is zo belangrijk. Dit is de meest geweldige boodschap die ieder mens op deze aarde kan horen. Het evangelie. Jezus kwam ook voor jou. Het evangelie is de grootste schat. Is de meest hoopvolle en zinvolle boodschap. Waarom? Omdat het leven bracht. Toen ik tot geloof kwam, kreeg ik nieuw leven. Eeuwig leven. En ik weet, dit is basic, maar dit is zo belangrijk. En weet u, Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe in de tweede brief, God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend. Ik vind dat zo bijzonder. In het evangelie verzoent God mensen met zichzelf. En dat gebeurt op het moment dat je gered wordt. Jezus stierf voor mijn zonde. Overeenkomstig, schriften. Precies zoals het gebeurd is. Precies zoals het voorzegd is. En het evangelie en ons geloof heeft ook iets te zeggen voor het leven nu op aarde. Want het is niet alleen iets van toen ik tot geloof kwam. Zo van, nou, ik ben nou gered en daar ben ik blij voor. En nou, als ik dan straks aan het eind van mijn leven ga ik naar de hemel. En dan ben ik de Heer daar dankbaar voor. Het heeft ook nu betekenis. Deze dag is Pasen, maar ook dinsdag, als het geen Pasen is, heeft het evangelie betekenis. Heeft je geloof, het geloof en je geloof en het evangelie, die zijn eigenlijk aan elkaar verbonden, omdat je gelooft het evangelie, door het evangelie ben je tot geloof gekomen. Dus als ik spreek over geloof of over evangelie, die horen voor mij heel dicht bij elkaar en staan ook naast elkaar hierin. En Paulus die zegt dat het belangrijk is in vers 2 om vast te houden aan het evangelie. Hij zegt, dan moet je aan vast blijven houden. En als je het niet aan vasthoudt, dan zeg je, ja, dan heb je te vergeefs geloofd. Dan is het voor niks geweest. Zie je hoe belangrijk het is om te blijven bij de kern van het evangelie. Als gemeente, als individu, als kerk wereldwijd, om daarbij te blijven. Om dat vast te houden. Ze blijven als het ware op hun plaats. En Paulus, die bedoelt daar iets mee. En dat zie je misschien niet gelijk in dit gedeelte. Ja, wat bedoelt hij daar nu precies mee? Maar als je zijn andere brieven bekijkt, dan zie je eigenlijk dat hij, dat zegt hij tegen Timotheus, dat zegt hij tegen andere gemeentes, blijf bij het evangelie, houd dat vast, wijk daar niet van af. Laat je niet een ander juk opleggen van dingen die je moet gaan doen. Maar blijf bij de boodschap voor Jezus alleen. Tegen de Galaten zegt hij, ja maar, wat hebben jullie nou gedaan? Wie heeft jullie betoverd? Want je moet dit, en je moet dat, en je moet zus, en je moet zo. Ja, dan wordt het zachtjes aan misschien wel voor niks. Want wat is de waarde van de boodschap van het kruis, als je ook nog andere dingen moet gaan doen? Paulus zegt, hou eraan vast, en blijf daarbij. Want dat is belangrijk. En het evangelie is het meest kostbare voorwerp, ook in je leven nu als christen, door eraan vast te houden. Het is de meest waardevolle boodschap. En Paulus schrijft regelmatig over valse evangeliën, over valse leraars. En hij is daar heel furieus over. Hij zegt, dat moet je niet doen. Je moet blijven bij dat evangelie. Je moet het bewaren. En Paulus zegt, ja, daar heb ik gewoon mijn leven voor over. Paulus zegt, daar heb ik mijn leven voor over. En als je denkt, nou Paulus, iets minder radicaal mag ook. Paulus zegt, nee, voor het evangelie heb ik mijn leven over. En daar is Paulus heel scherp in. Hij zegt, het gaat om het evangelie. En dat zegt, hij is hier, dat hier aan het uitleggen. En hij zegt, je moet het bewaren. Je moet het omarmen. Je moet er trouw aan blijven. En waarom zou Paulus dat zeggen tegen deze mensen? Omdat de opstanding van Jezus een cruciaal onderdeel van het evangelie is. Het evangelie gaat eigenlijk over het lijden van Jezus aan het kruis. En zijn opstanding uit de dood. En als we de opstanding van Jezus uit de dood minder maken, of anders maken, of in twijfel trekken, nou, dan wordt het een zinloos verhaal. Want dan kun je wel geloven in Goede Vrijdag. Maar zonder Pasen is Goede Vrijdag ergens heel arm. Omdat Jezus overwonnen heeft. En de dood hem niet heeft kunnen houden. In je leven op aarde is je geloof niet zinloos. Paulus zegt in de versen die daarna komen, aan wie hij allemaal verschenen is. Ik vind dat, ik werd er van de week enthousiast over toen ik daar een keer over nadacht. In hun leven op aarde was de opstanding van Jezus zo belangrijk. Want hij is aan ze verschenen. Hij was daar. En bij de een, als je die verhalen leest in de Bijbel, kwam die wat aangekondigder, wat meer aangekondigd dan bij de ander. En er waren twee die hadden dat niet zo in de gaten. Die waren op weg. Dat waren de Emmausgangers. Ze waren op weg en ze waren aan het praten over de dingen die daarbij waren. En ineens was Jezus daar ook. En hij komt bij hen en hij gaat met ze meepraten. En ze hebben helemaal niet in de gaten wat hij is. En hij vraagt ze wat er met ze is. En dan zegt ze, ja, maar weet je dan niet wat er gebeurd is? Nee. Ja. Hij houdt zich wat van de domme. En dan gaan ze praten over wat er allemaal in de schriften stond en over wat er allemaal gebeurd is. En dan later komen ze erachter dat hij het was. En dan stoot ze elkaar aan en zegt, hey. Was ons hart niet brandende in ons? Toen de schriften open gingen en het over hem ging? Ik vind dat zo bijzonder. Op het moment dat hij daar is en met ze over zichzelf praat en als het ware dus aan ze verschijnt, alleen ze hebben het niet in de gaten, gaat hun hart branden. Het gaat over Jezus en ze worden enthousiast en dan zeggen ze later, hey, dat was hem wel. Ik werd er enthousiast van. Ik werd er blij van. Toen het over Jezus ging. Hij verschijnt. En je ziet dat op andere plaatsen verwondering, verbazing, maar uiteindelijk zet het ze in beweging. Want hij is aan ze verschenen. Is hij aan jou verschenen? Aan u? Verschijnt hij aan je? Ontmoet je hem? Zinloos is het niet meer op aarde. Voor hen was het niet meer zinloos. Want hij verscheen aan ze. Ze ontmoetten hem. Hij sprak met ze. De schriften gingen open die over hem gingen. En hun hart ging branden. Als kind dacht ik wel eens. Het is ook wat, al die mensen die gered zijn. Kunnen die niet beter gelijk naar de hemel? Want als het dan toch daarom gaat. Is dat misschien net zo makkelijk. Maar dat is niet zo. Want hier verschijnt hij aan hun. En in die zin geloof ik dat hij vandaag dezelfde is. Die een verlangen heeft om zichzelf aan ons te openbaren. Gewoon hier in ons leven op aarde. Als Jezus verschijnt. Je geloof, broeder en zuster, is niet zinloos. Je geloof is Jezus zelf. Ik denk dat is waar het hier over gaat. Je geloof is Jezus zelf. Je geloof is niet allerlei randzaken, allerlei dogma's, allerlei dingen. Hoe mooi ze ook zijn, hoe goed ze ook soms zijn. Je geloof is Jezus zelf. En op het moment dat het bij die Emmausgangers alleen over Jezus gaat, over wie hij is, over wat hij gedaan heeft, over wat hij kan doen, dan gaat dat vuur vanzelf branden. En dan gebeurt er iets in ze wat ze zeggen, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Want als het een terugkerend ritueel was en niet meer zo bijzonder was, dan hadden ze elkaar niet aangepoord en gezegd van, hey, nou snap ik het. Maar op het moment dat ze meer inzicht krijgen in wie hij is, wat hij gedaan heeft. Hij zegt, hey, zo zinloos is het niet. Integendeel. Het is helemaal niet zinloos. Hij is opgestaan. Hij is verrezen uit de dood. En daarom is ons geloof niet zinloos. Paulus zegt dat in vers 14. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Als Jezus niet was opgestaan, had ik hier vanmorgen niet naartoe hoeven komen. Had ik een zinloos verhaal gehad. Maar hij is opgestaan. En sommigen zeiden het vanmorgen tegen elkaar. Hij is opgestaan, hij leeft. En daarom is het een heel zinvol geloof. Omdat het de dood overstijgt. Omdat het niet alleen voor gisteren iets is, of voor een generatie 100 jaar geleden die het fijn vond in de kerk. Voor iedereen vandaag is het een zinvol geloof. Is het van betekenis? Is het van zo grote waarde? Want je geloof is Jezus zelf. En doordat hij de dood overwonnen heeft, zegt vers 27 en 28, zegt Paulus, zijn alle dingen aan hem onderworpen. Ik zat daar gisteravond en vanmorgen over na te denken nog. Alle dingen zijn aan hem onderworpen. Dat vind ik bemoedigend. Ik vind dat heel bemoedigend. Want soms zijn er dingen waar je voor bidt dat je denkt, oké, Heer. Omdat ik geloof in u durf ik daarvoor te bidden, maar anders niet. Omdat ik geloof dat u dat kunt veranderen, durf ik daarvoor te bidden. Ik had van de week twee vrienden uit Egypte even aan de telefoon en zij zijn moslim. En we waren aan het videobellen en zij waren buiten. En het was gebedstijd, want ik hoorde allerlei moskeeën toeters galmen. En hun draaide even een keer met hun... Ze draaiden en toen zag ik zo het beeld over de straat. En ik zag een plein met rijen met kleedjes en allemaal geknielde mannen die aan het bidden waren. En als ik kijk naar hun leven... En naar mijn leven dan verschilt dat enorm. En dan is het niet zo bemoedigend, omdat als ik naar hun situatie kijk, denk ik, oké. Het is een verhaal op zichzelf hoe dat in elkaar zit met hun geloof. En het is niet zo makkelijk om... Ze zijn niet in één dag tot Jezus gebracht. Maar als ik weet dat alle dingen aan Jezus onderworpen zijn, heb ik heel veel hoop. Dan heb ik heel veel hoop. Maar als ik daar niet naar kijk of daar het zicht wat op kwijt ben, denk ik, Heer, hoe kan dit ooit veranderen? En we hoorden vanmorgen over iets wat er in Sri Lanka gebeurd is. Het is soms niet eenvoudig om tot Jezus te komen. Omdat je familiecultuur, je landcultuur, je geloofscultuur, je schoolcultuur, alles zit in elkaar verweven. Hier hebben we nog wat gescheiden dingen, waar wat dingen losstaan van elkaar, maar daar zit alles in elkaar. En het is niet
eenvoudig om tot Jezus te komen. Maar houdt Jezus niet tegen. Want ook die dingen zijn aan hem onderworpen. En misschien heb je, ik noem nou een situatie uit mijn leven. Dat je denkt, oké, is niet makkelijk. En misschien heb jij iets in je leven waarvan je zegt van oké, dit is niet zo makkelijk en daar bid ik al langere tijd voor. Maar dat gebeurt niet gelijk. Alle dingen zijn aan Jezus onderworpen en soms zien we dat nog niet, zegt de Hebreeën schrijver. Maar weet je bemoedigd dat in dit leven mijn geloof niet een zinloos verhaal is. Maar ik geloof in degene aan wie alles onderworpen is. En dat geeft heel veel hoop. Dat geeft heel veel hoop. Het doel daarvan wordt geschreven aan het eind vers 28. Opdat God alles in alle zal zijn. Alles in alle. Alles is helemaal. Volledig, volmaakt. Alle in iedereen. Dat is het doel waarom alles aan Jezus onderworpen is. En ik besef me heel goed, dat zien we soms nog niet. Toen ik op reis was, zie ik heel goed dat niet alles. Mijn laatste reis, begin deze maand in het Midden-Oosten, zie ik heel goed dat niet alles aan Jezus onderworpen is. Dat zie ik hier in Nederland, zien we dat ook. Niet alles is aan hem onderworpen. Maar het is wel aan hem onderworpen omdat hij dingen kan veranderen. Die wij niet zien. Die wij niet kunnen veranderen. En het doel daarvan is dat God alles en in alles zal zijn. Hoe geweldig is dat? Als je daarover nadenkt. God alles en in alle. En ik weet dat wijst enerzijds heen naar straks. Maar misschien ook wel gewoon nu voor je leven. Waar Jezus alles in je leven is. Je grootste schat. Je fundament. De basis waarop je staat. Dat is Jezus. En daarom is het geen zinloos verhaal. En dat is het ook niet als je kijkt naar het eeuwige leven. Naar het leven na de dood. Paulus schreef daarover in vers 2. Over zalig worden. Gelukkig worden, gered worden, bevrijd. Het is niet alleen van beneden. Maar het werk wat Jezus gedaan heeft. Enerzijds aan het kruis. Maar anderzijds wat er gebeurd is op paasmorgen. Dat overstijgt al het tijdelijke van deze aarde. Want het duurt eeuwig voort. Weet je, simpelweg omdat je het eeuwige leven ontvangt. Het houdt niet op. Na de dood. Maar door Jezus heb ik het eeuwige leven. En het houdt niet op. Ik kreeg het. Hij schonk het mij. Het eindigt nooit. Want het zal volmaakt, heerlijk, geweldig zijn en nooit eindigen. Want Jezus is ook daar. Mijn grootste schat. En mijn fundament. Ik vind dat mooi. Toen ik gered werd, ging het om Jezus. Hier op aarde gaat het om Jezus. En straks in de eeuwigheid gaat het om Hem. En dat is niet zinloos. Weet je, we zijn daar blij in Hem. En het is door Hem. Romeinen 11, ik verwonder me daar soms over. Het zegt Paulus, uit Hem, door Hem... En tot Hem zijn alle dingen. Paulus zegt aan het begin van deze brief. Hij zegt, wat geen oor heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat geen oog heeft gezien. En wat niet in het hart van de mens is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem lief hebben. Als je denkt hoe het er ongeveer zal zijn, zou er dik naast zitten. Want dat kan niet. Want je hebt het niet gehoord, niet gezien en het is niet in je hart opgekomen. Dus het is iets wat met geen pen te beschrijven is. Het is iets wat over Jezus gaat, wat om Jezus draait, wat we niet kunnen voorstellen. En daarom is het echt niet zinloos. Ik benadruk dat af en toe, besef ik. Maar het is zo goed, omdat soms dan zijn we ontmoedigd en denk ik, waar geloof je dan voor? Of hoe zit dat? Of je kijkt naar omstandigheden dat je denkt van, Heer, hoe kan dit ooit veranderen? Of hoe kunnen deze mensen u leren kennen? Of hoe kan... En het kan je voor je gevoel bij de handen afbreken. En toch is daar hoop. Omdat Jezus de dood overwonnen heeft. En in het eeuwige leven gaat het alleen om Jezus. En misschien zeggen we, ja, maar goed, voor dit leven vind ik het belangrijk en daarna zie ik dat wel. Ik geloof ook wel dat het goed komt. En Paulus zegt in vers 19, als je alleen voor dit leven op Jezus hoopt, dan ben je de meest beklagenswaardige van alle mensen. Wie wil dat vanmorgen zijn, de meest beklagenswaardige? We hopen juist voor hem op het eeuwige leven. We hopen op hem, voor dat wat hierna komt. En dat is niet zo van, nou ja, beter dan dat wat het misschien is, laat ik maar het beste ervan hopen. Nee. Ik heb gezien wie hij was toen ik tot geloof kwam. En ik zie wie hij nu is hier op aarde. Hoeveel meer zal hij straks zijn? Waar geen rouw, pijn, verdriet meer is. Maar waar alles volmaakt is. En waar hij alles en in alles zal zijn. Dat is de hoop. En daarom stond hij op uit de dood. Om ons het eeuwige leven te geven. Een hoop die niet ophoudt. Een hoop die niet vergaat. En misschien zit je hier vanmorgen en ben je bang voor de dood. Toch heeft Jezus hem overwonnen. En heeft Jezus hem verslagen. En Paulus zegt, het is de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. Dus het is inderdaad een vijand. En tegelijk zegt Paulus soms, zegt hij op een andere plaats, ik verlang er naar om heen te gaan en met Jezus te zijn. Het is enerzijds een vijand, want het voelt niet oké. En tegelijk is het een doorgang, een heen gaan naar Jezus. Een heen gaan naar het eeuwige leven. En dat is niet zonder betekenis. Want daar zal ik hem zien zoals hij is. Met alle die hem lief hadden. Staan rondom de troon. Uit alle volken. Uit alle talen. Uit alle stammen zullen ze er staan. Om Jezus groot te maken. En die hoop van het eeuwige leven. Die hoop heeft betekenis voor nu. Want ik zei dat, hè, op het begin. En daar zou ik op terugkomen. Dus dat ga ik nu doen. Waarom ging Paulus soms zo ver? Waarom nam hij soms risico's? Of deed hij dingen waarvan wij zeggen, zou ik dat wel doen? Zou ik dat echt doen? En anders zouden ze zeggen, wat een fundamentalist. Dat hij zo ver gaat. Is niet een beetje roekeloos? Iets minder mag ook. Je hoeft je niet te bewijzen. Het zijn allemaal dingen die we kunnen aandragen. Hij zegt in vers 30. En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? In 2 Korinthe 11, daar stond hij een hele lijst op met dingen die hij heeft meegemaakt. En dat is een preek op zichzelf, dus dat ga ik niet uitleggen. Maar het is goed om te beseffen welke dingen Paulus doorstaan heeft om het evangelie verder te brengen. Hij heeft rovers meegemaakt. Hij heeft op zee rondgedreven op een stukje hout. Hij heeft wilde dieren meegemaakt. Hij heeft van alles meegemaakt. Hij is vervolgd. Hij is gemarteld. Als ze dat in Jip Jankertaal zeggen, zouden ze zeggen, iemand moet goed gek zijn om dat te doen. En hij was dat niet. En ik heb lang nagedacht, wat was hetgene wat hem dreef? Het was zijn liefde voor Jezus. Maar er was iets, denk ik, wat dieper ging. En hij legt dat hier uit. Hij zegt in vers 31, ik sterf elke dag. Hij legt zichzelf elke dag af. In vers 32, als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft het dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? De mindset van Paulus was, oké, als deze reis mij dan het leven zou kosten, eindigt het niet op die reis. Want er is een moment dat de doden opgewekt zullen worden. En daar ben ik bij. Want dan word ik ook opgewekt. Paulus was zich diep doordrongen van zijn hoop op het eeuwige leven. En dat was de reden dat hij ging. Naar een plek die anderen misschien zouden mijden. Hij zegt, ik loop elke dag gevaar. Ik sterf elke dag. Hij was niet bevreesd om zijn leven te geven. Wat hij bedoelt met vers 32, die wilde dieren, is niet helemaal duidelijk. De gedachte dat hij voor wilde dieren in zo'n theater gegooid werd, is niet waarschijnlijk dat hij Romein was. En misschien is hij onderweg door wilde dieren overvallen. Het kan zijn dat hij het heeft over menselijke tegenstanders die hem fel tegengingen en die hij hier spreekwoordelijk noemt. En eigenlijk is het niet zo interessant ook weer wat hij daar bedoelt. Want het feit blijft dat hij risico's niet uit de weg ging. En dat hij bereid was zijn leven te offeren voor het evangelie van Jezus. Voor Jezus zelf. Jezus was het hem waard. Hij zei, als ik terugkijk, als ik kijk naar vandaag, wie hij is, wat hij doet, hoe hij mij verschijnt, en als ik kijk naar het eeuwige leven, is hij mij het waard. En ik weet, als het hier mijn leven kost, is dat niet het einde. Maar ga ik door naar mijn redder in de hemel. En daarom was hij in die zin niet bang. Hij zegt, ik sterf elke dag. Hij bedoelt hier geen letterlijk sterven, hij legt zijn leven elke dag af. Het kan elke dag gebeuren. Vanwege de dingen die op zijn weg komen. Hij zegt, en weet je, dat doe ik omdat ik weet dat er een opstanding uit de doden is. Dat doe ik omdat ik weet dat ik het eeuwige leven heb. Want als ik dat niet wist, dan kon ik beter, vers 32, eten, drinken, want morgen sterf ik. Paulus zegt hier eigenlijk, ja, weet je, als je die hoop op de opstanding van de doden niet hebt, of daar niet in gelooft, in die mate dat je dat risico dan neemt, dan kun je beter maar eten en drinken, want morgen ga je dood. Dus dan moet je er nu maar van maken. Maar Paulus zegt, omdat ik weet dat voor mij het beste nog komt, ben ik bereid dit te dragen. Het beste komt nog, ik hoef het er nu nog niet uit te halen. Naar aardse maatstaf, want ik geloof dat hij het beste eruit gehaald heeft. Het is natuurlijk net hoe je ernaar kijkt. Is het van die kant of die kant? Maar hij zegt, ik ben daar diep van overtuigd. Omdat er een opstanding uit de doden komt, is het me waard. Zou je dat zeggen? Als je de 40 min 1 zweepslagen krijgt? Het is een vraag die goed is om onszelf te stellen. Je zegt, oké, ik heb het eeuwige leven. En niet zo makkelijk als dat we dat kunnen zeggen. Maar diep overwogen. wetend waar je het voor doet. Paulus wist wat de risico's waren. En hij wist, oké, als ik dit doe, zou het mijn leven kunnen kosten. Maar ik weet in wie ik geloof heb. En ik ben bereid het af te leggen. Ik ben bereid het te ondergaan. Paulus zegt, mijn geloof is niet zinloos. Ons geloof is niet zinloos, maar we kunnen wel een zinloos geloof leven. In essentie, in waarheid, is ons geloof niet zinloos. Maar ik kan het uitleven op een manier die zinvol is, of op een manier die zinloos is. En Paulus had een zinvol geloof. En hij leefde een zinvol leven. Want hij gaf het over en hij was bereid het af te leggen. Omwille van het evangelie. Dat is heel belangrijk. Omwille van het evangelie. Niet omwille van een of ander religieus of politiek ideaal wat hij nastreefde vanuit zijn christen zijn. Maar omwille van het evangelie. Dit is heel belangrijk. Het gaat hier over het evangelie. Hij zegt, daarvoor leg ik het af. Als het mijn leven kost, dan is dat zo. Maar dan ben ik niet hopeloos. Ik ben vol hoop. Elke dag opnieuw. Jezus heeft overwonnen. En we moeten onze tijd zien in het licht van de eeuwigheid. En ik had een touw mee willen nemen, maar ik ben dat vergeten. Maar u kent vast wel dat filmpje van die man met dat touw van zoveel meter lang met een wit stukje tape eraan. En heeft hij aan het begin een stukje tape en dat touw staat nog 1,05 meter. En ik heb zo'n touw ook thuis, maar ik ben dat vergeten. Maar ik had dat mee willen nemen. Omdat soms maken wij ons enorm druk over dat witte stukje. En soms maken wij ons enorm druk, of zijn we bezorgd, over de overgang van dat stukje, laatste stukje tape naar dat touw. En als je het bekijkt in het licht van de eeuwigheid, is dat hele stuk touw leven in de eeuwigheid. En dat stukje tape is je leven op aarde. Het staat zo niet in verhouding tot wat er hierna komt. En de moeite die ik hier eventueel zou hebben, heb ik daar niet. Het is zo kort. En ik heb het soms nodig om geconfronteerd te worden met dat touw. En mezelf de vraag stellen, waar ben ik mee bezig? En is wat ik doe, doet dat ertoe? Is dat nodig? Kan ik daar zonder? Wat doe ik met mijn tijd hier op aarde? Waar geef ik dat voor? Want Jezus is opgestaan. Misschien niet helemaal de standaard paaspreek die u verwacht had vanmorgen. Maar het heeft mij geraakt en het is goed om hierover na te denken. Want dit betekent de opstanding uit de dood voor Paulus. We geloven daarin. En Paulus zegt, ik geloof daar ook in. Hij zegt, maar op deze manier geef ik daar vorm aan. Op deze manier leef ik dat uit, zodat het zinvol is. Ik was in het Midden-Oosten en ik was bij de kapper geweest en ik liep daar de deur uit en ik zag een paar huizen verder, was er een soort muur, was om een school. En op die muur stond spreuk, acties of daden zijn luider dan woorden. En ik vond een hele, was een soort graffiti print en ik vond hem ontzettend gaaf. Want we kunnen heel veel zeggen over de opstanding van de dood. Wat we daarvan geloven en hoe we dat zien en hoe belangrijk dat is. Maar als het geen uitwerking krijgt. Dat is een mooi verhaal. Maar misschien toch wel zinloos. En Paulus zegt, ik geloof erin, helemaal. En daarom leef ik het uit. En ik ben bereid risico's te nemen. Ik ben bereid vervolgd worden. Ik ben bereid uitgelachen te worden. En ik ben bereid als het moet mijn leven hiervoor te geven. Waarom? Omdat ik de hoop heb op het eeuwige leven. Daarom is het zinvol. En weet u, het evangelie is te mooi om niet uit te delen. Het is te mooi om het hier in een glazen kastje te laten leggen en met elkaar naar te kijken en zeggen, het is een mooie boodschap, hè? Ja. En we gaan weg naar huis en zeggen, joh, wat was mooi, hè? Hoe het in die kast erbij lag. Echt in van genoten. En de rest van de week doe ik er niks mee. En dat betekent niet dat we daar altijd over moeten praten. Laat het maar gewoon zien. Laatste reis ik mensen ontmoet, ik kan er niet met ze over praten, maar ik kan het wel laten zien. En dat is voor velen heel interessant, dat je het kan laten zien. Gewoon in hoe je bent, in wie je bent, wat je doet, wat je niet doet. Lieve mensen, wie om ons heen is er niet gered waarvan we zeggen, die willen we dat echt meegaan naar boven straks. Wie willen we dat het meegaat, waarvan we het nu nog niet weten? Zullen we allemaal één iemand vandaag, op de opstandingsdag, in onze gedachten hebben zeggen van laat ik voor diegene bidden? Gewoon één. Als je wil mag je een lijst maken, maar ik begin meestal met één en die lijst probeer ik uit te bouwen, omdat anders een grote lijst, dat werkt nooit zo bij mij. Gewoon één. Ik zeg, oké, die. En daar bid ik voor. Ik denk over na. Probeer ik wat tijd in te stoppen. Als we er allemaal één doen. En bij de één waar je voor bidt duurt het een maand, bij de ander 2 maanden, bij de ander 1 jaar, zijn er nu misschien 5 jaar. Maar Heer, ik stop niet. Dat ik zeker weet dat die meegaat. Ik stop niet. Tot ik zeker weet dat hij meegaat. Een beetje de mentaliteit van Jacob. Ik laat u niet gaan. Tenzij u diegene zegent. Eerder stop ik niet. Zullen we allemaal één iemand in gedachten nemen? Weet u, de laatste tijd besef ik steeds meer dat mensen om ons heen niet gemaakt zijn om verloren te laten gaan. Waarom niet? Omdat er hoop is door de opstanding uit de doden. Daarom niet. En misschien ben je niet gered, kom vandaag tot Jezus. We hebben een leeg kruis en een leeg graf. En dat is de hoop die voortduurt tot in het eeuwige leven. En als u gelooft, leef toegewijd. Geef, net als Paulus, alles elke dag. En het is een vormingsproces waarin we leren, waarin we vallen, waarin we opstaan, maar waar we wel met hem leven. En bid dat hij zich verschijnt op een nieuwe manier, op een diepere manier, dat hij zichzelf openbaart op een manier die u nog niet eerder hebt meegemaakt. Waar u meer van hem ziet en meer onder de indruk raakt en zegt van, is hij ook dat? Dat hebben we nodig, dat hij verschijnt. Dat hij zichzelf laat zien. Uw mislukkingen verhinderen hem niet. Daar wil ik mee afsluiten ter bemoediging. Uw mislukkingen verhinderen hem niet. Uw fouten, uw gebreken en uw falen hinderen God niet. Zetten geen punt. Want ik geloof dat ook dat hoort bij de hoop van het eeuwige leven. Soms kunnen mensen het gevoel geven, nou, je hebt gefaald. Vervelend, maar wat we met jou moeten weten ook niet zo goed meer. God gaat verder. En het is een schat in aarden kruiken. Wij zijn aarden kruiken. Van die kruiken, als je met de hamer een tik tegen geeft, heb je hondenscherven. Maar in die schat, of in die kruik zit een schat. En als je je hoop vestigt op die schat, je oog op die schat richt, heb je heel veel hoop. En geeft het heel veel vertrouwen, omdat Jezus leeft en overwonnen heeft. Amen.